aangezien we het avondmaal vieren en ook op weg zijn naar Pasen, de 40 dagen, wil ik jullie meenemen naar de laatste keer dat Jezus het avondmaal viert met zijn discipelen, het Pasjamaal. En met name de rol van Judas daarin. En ik kan vast Johannes 13 opslaan, want daar vandaag gaan we lezen. Judas. Ja, we hebben het niet zo vaak over hem. Ik heb het eigenlijk nooit over hem specifiek gehad. En maar goed ook, denk ik, want het is nou niet iemand waarvan je denkt van nou, daar ga ik eens veel over praten. De man die bekend staat als degene die Jezus verraden heeft. En nog wel met een kus ook. Judas, hij nam op zich al een hele aparte plek binnen de 12. Hij was de enige van de discipelen die niet uit Galilea kwam. Hij kwam uit de plaats Keriot. Daar komt ook zijn naam vandaan, Judas Iscariot, Judas van Keriot. Een plaats net ten westen van de Dode Zee, zo tussen de Karmel en Arad in. Een bijzondere man. En als je het Nieuwe Testament de namen van alle discipelen opslaat, dan zal je altijd zien dat Judas als laatste wordt genoemd. En ook altijd met daarachteraan de verrader. Vanaf begin af aan was hij Judas de verrader. Hij wordt gezien als de meest verachtelijke, meest slechte, meest sluwe hypocriet die er ooit heeft geleefd. Psalm 50 spreekt over degene die Jezus zou verraden en schrijft in Psalm 55, sorry. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart wil strijd. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar ze zijn getrokken zwaarden. Dat is wat er wordt gesproken over Judas in het Oude Testament. Hij deed zich zo anders voor als dat hij was. Hij was echt een pure hypocriet. En niet alleen een hypocriet, hij was ook heel geldzuchtig. Het draaide bij hem om geld. Geld is kennelijk voor hem altijd een zwak geweest, een drijfveer ook geweest. Hij was ook degene die het geld beheerde. En als we hier vlak voor lezen in Johannes 12, dan lezen we over Maria die met hele dure mirren naar de Heer Jezus komt. En hem zalft daarmee. En dan zegt Judas, die gaat erop in en die zegt, man, dat had beter verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven kunnen worden, al dat geld. En waarom zegt hij dat? En dat zegt Johannes ook erbij. Dit zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder van de kas de inkomsten wegnam. Dus Judas was gewoon een dief van de kas van Jezus. Hij bekommerde zich helemaal niet om mensen. Hij bekommerde zich niet om Jezus en de inkomsten. Het ging om zijn eigen inkomsten. Geld speelde een grote rol. En daarom verraadde hij ook uiteindelijk Jezus voor 30 zilverstukken. Nou, dat is even lekker geld. Daar kan je aardig mee rondkomen. 30 zilverstukken. Uiteindelijk krijgt hij daar kennelijk wroeging over. Pleegt vervolgens zelfmoord. En zelfs daarin was hij niet zo aardig slecht. Want of het touw zat niet goed vast, of de tak brak af waaraan hij zich ophing. En Handelingen 1 vertelt ons hoe afschuwelijk het eindresultaat is van zijn lichaam. Ik zal dat niet voorlezen hier, maar dat lees je zelf maar eens. Hij was een verrader, hij was hypocriet, hij was een dief, hij was geldzuchtig, een geldwolf. 30 zilverstukken wilde hij hebben, in ruil voor al die 3 verloren jaren die hij met Jezus had doorgebracht. En Jezus zelf zegt nog wat hij van Judas vindt. Als hij de schade heeft toegesproken en velen mensen zich van hem afkeren, dan zegt hij tegen zijn discipelen van, willen jullie ook niet weg? En Petrus heeft geweldig woord op dat moment. Die zegt van, waar zouden wij heen gaan? U bent de heilige Gods. En daarop zegt Jezus in Johannes 6, vers 70, heb ik niet u 12 uitgekozen? 12? En één van u is een duivel, zegt hij. En hij bedoelde Judas, zegt hij erachteraan, de zoon van Simon Iscariot, want die zou hem verraden, 1 uit de 12. Jezus wist dat Judas tegen hem zou zijn. Hij was die AJV, die anti-Jezus-virus, die de partij zou kiezen uiteindelijk van de duivel. Judas was tot op het bot slecht. En voordat de zon die volgende dag weer zou opkomen, na die maaltijd zou hij dood zijn en zou hij nooit meer het daglicht zien en een plek innemen bij het eeuwig verderf. De psalm zegt over hem,
zijn woonsteden worden woest. In Johannes 13, vers 1 lezen we nog dat Jezus net de voeten heeft gewassen van al de discipelen, al de 12. Ook die van Judas. En hij had tegen hen gezegd dat ze allemaal rein waren. Hij zegt behalve één. Eén is er niet rein, die is onrein. Want hij wist wie hem zou gaan verraden, Judas. Judas was onrein. Een smerige dief, een vuile verrader, een gore hypocriet, onrein. Woorden die niet eens raken met wat Jezus van hem zegt, van hij is als een duivel. En dit gedeelte eindigt in vers 31 met de woorden, het was nacht. En voor Judas zou het nooit meer dag worden. Maar hier in Johannes 13, vers 18, zitten we nog voor dat moment. Het is donderdagavond. Het is het Pascha-maal. Jezus zit in oog met zijn verrader. Jezus wist, zegt vers 1, dat zijn uur gekomen was. Hij wist waar hij aan toe was. Hij wist dat hij uit deze wereld zou gaan om over te gaan tot de Vader. Hij wist dat op de dag dat alle paaslammen geslacht zouden gaan worden, dat hij als het paaslam ook geslacht zou gaan worden. En dan neemt Jezus het woord in vers 18. En hij zegt daar, ik zeg dit niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb. Maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Op dit moment dat de Heer Jezus dat spreekt, heeft Judas al het losprijs geregeld. Hij heeft al geregeld met de overste dat hij die 30 zilverstukken zou krijgen. Hij wist alleen nog niet waar het zou gebeuren. Dus hij moest wel bij hem blijven. Jezus had slechts 2 discipelen vooruitgezonden, Johannes en Petrus, om de maaltijd klaar te maken. Andere discipelen wisten niet waar het was. Ook Judas niet. Jezus had het zo geregeld dat hij deze nacht nog speciaal voor hem en zijn discipelen zou zijn. Nog die laatste woorden tot hun zou kunnen spreken, die laatste maaltijd zou nemen. Zijn laatste nacht met hun. De laatste nacht waarin hij ook zijn eigen dood in gang zou gaan zetten. En de verrader zou worden ontmaskerd. De verrader die nu nog gewoon zit tussen alle andere discipelen. En ik wil vandaag uit dit gedeelte in 3 stukjes hakken. En aan de letters van de AJV daar 3 dingen aan meegeven. Allereerst alwetend. Het verraad werd door Jezus aangekondigd. En dit was voor de andere discipelen van heel groot belang. Dat hij precies zou gaan vertellen wat er zou gaan gebeuren die nacht en die ochtend. Hij maakte hier het plaatje van tevoren al helemaal duidelijk. Dit gaat gebeuren. En zo gaat het. Jezus moest hun vertellen hoe de vork in de steel staat. Waarom? Want we hebben hier te maken met discipelen die nog zo in de kinderschoenen staan van hun geloof. Mannen vol met twijfel, wat ook daarna zou blijken. Die later zelfs nog zouden vluchten, die later hem zelfs zouden verloochenen. En als ze er dan achter zouden komen dat er onder hun een verrader was en Jezus dat niet wist, dat Jezus daardoor overvallen zou worden, verrast zou worden, dan zou hun dat geloof in die Jezus enorm schenden. Hij is God en hij weet het niet. Het zou hun Heer doen veranderen in een slachtoffer. Slachtoffer van een van die normale mannen, die verrader. Dus het was heel belangrijk dat hij hun tot in detail zou vertellen, dit gaat gebeuren. En hij begint te zeggen met, ik weet wie ik heb uitgekozen. Voor mij is dit geen verrassing, zegt hij eigenlijk. Ik weet wie ik heb uitgekozen. Ik ken jullie allemaal. Stuk voor stuk. Ik weet wie je bent. Ik ken je hart. Ik ken jullie. En als Jezus zegt dat hij weet wie hij heeft uitverkoren, dan betekent dat niet dat iedereen die zal gaan geloven uit van tevoren al uitverkoren is om tot geloof te komen. Nee, het gaat hier dat hij weet, hij heeft deze 12 discipelen speciaal uitverkoren. Want eerder zegt hij in Johannes 6, heb ik niet u 12 uitgekozen en één van u is een duivel. Hij heeft die 12 specifiek uitgekozen voor wie ze zijn. En zo kende hij ook Judas. Hij kende Judas al toen hij hem uitkoos. Hij zegt, ik ken die man, ik ken zijn redenen, ik ken zijn hart, ik ken de tijd. Judas werd niet misbruikt door God om maar te doen wat moest gebeuren. De Heer wist hoe hij was. Hij wist wat hij zou doen. Hij wist hoe zijn hart was. En daarom koos hij hem uit. Want één zou hem moeten verraden. Waarom? Omdat hij in vers 18 zegt. Het schriftwoord moet vervuld worden. Hij die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Judas deed wat hij deed uit eigen keuze. Hij deed wat hij deed en hij vervulde daarmee de schrift. Aan het einde van dit gedeelte, na al die beloften die de Heer Jezus hier nadoet, in Johannes 17 krijgen we dat hogepriestelijk gebed. En dan spreekt Jezus uit naar zijn vader en zegt in vers 12, hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. Niemand uit hen is verloren gegaan, behalve de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Hij wist precies wat er zou gebeuren. Hij wist letterlijk vanuit het Oude Testament ook hoe het zou gaan. In Zacharië 11 vers 12, daar wordt gesproken over Judas. En er staat, toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Honderden jaar eerder geschreven. Toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakken toe. Een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarop nam ik dezelfde 30 zilverstukken, wierp ze in het huis van de Heere de pottenbakken toe. En dat is precies wat er gebeurde. In Matteüs 27 vers 6 lezen we, de overpriesters namen de zilverlingen en zeiden, we mogen die niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld. En ze namen het besluit daarvoor het land van de pottenbakker te kopen. Ze deden wat in Zacharias al was voorzegd. Jezus wist precies wat er zou gaan gebeuren. Hij wist wie Judas was. Het was geen verrassing voor hem. En dat maakte zijn discipelen ook duidelijk. Dat wilde hij hun duidelijk maken. Dat hij wist wat er zou gaan gebeuren. Dat zij hun gedachten over Jezus niet zouden moeten bijstellen van, hij wordt hierdoor overvallen. Hij wordt verraden. Wist je dat niet? Hij is toch God? Hij wilde het hen laten doordringen. Ik ben de Messias. Ik ben die ik ben. Ik weet wat ik weet. Er is geen twijfel over mogelijk. En ook de discipelen zouden geen twijfel over hem moeten krijgen. Als ze zouden zien wat er na deze nacht ging gebeuren. Het tegenovergestelde zou waar moeten zijn. Dat doordat Jezus dit hun alles heeft verteld. Dat ze achteraf kunnen zeggen van wauw. Hij wist het. Het lag in zijn plan. Hij is echt de Messias. En daarom zegt Jezus ook tegen hen in vers 19 van Johannes 13. Nu al zeg ik het u, voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Hij zegt dat je dadelijk zal geloven dat ik ben. Ik ben die ik ben. Ik ben de Messias. Ik ben God. Dus twijfel niet. Maar nu weet je wat er gebeurt. Nu weet je dat ik het weet. En nu weet je dat ik het in de hand heb. Wat we hieruit mogen leren is dat God kent ons. Hij ziet ons hart. We hebben niks voor hem te verbergen. Judas had niks voor hem te verbergen. Hij is alwetend. We kunnen voor de buitenwacht keurige christenen zijn. Terwijl in ons hart dingen afspelen die het daglicht niet kunnen verdragen. Die dwars tegen Gods plan ingaan. Die als het ware een anti-Jezus virus zijn. En er lopen vandaag de dag zoveel mensen met een masker op. Zo'n Facebook face. En dan denken we ermee weg te komen. Maar hij ziet dwars door de buitenkant heen. Hij kent jou door en door. Hij kent je overwegingen. Hij kent de gedachten van je hart. Je bent voor hem echt geen verrassing. Misschien is hij voor jou de verrassing. En ik denk dat Judas daar ook bang voor was. Dat Jezus zou doorzien wat hij ging doen. Hij had meegemaakt dat de Heer dingen zei over mensen en van mensen waarvan hij dacht van, dat kan je niet weten, dat speelt in hun hart. En hier op dit laatste moment, deze laatste avond, zal die spanning in hem gezeten. Ontdekt hij wat ik van plan ben? Ziet hij mijn gedachten ook? Weet hij wat ik denk? Zoals de Heer tegen hem zegt, wat je wilt doen, doe het snel, dan staat er, toen hij dat stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. De Statenvertaling zegt, hij ging terstond. Hij ging gelijk weg. Brood in de hand, weg. Hij voelde, Jezus weet wat ik ga doen. En dat hij ons hart aanziet, hoeft ons niet bang te maken. Maar juist gerust. Omdat hij ook ons in onze strijd, die strijd ziet en ons wil helpen. Dat hij ons verdriet ziet en ons wil troosten. Dat hij onze spanning ziet en vrede wil geven. Dat hij de zwaarte, het gewicht van ons moment van het leven doorheeft en verlichting kan geven. Hij kent ons. Hij ziet ons. Hij weet wat je doormaakt. Of zoals het kinderlied zegt, dat we wel eens zingen, God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde, al je verdriet, want hij ziet de dingen die een ander niet ziet. En weet je wat zo mooi is? Bij Jezus voel je je vrij. Om helemaal jezelf te zijn, want hij houdt van jou, ja, hij houdt van jou en mij. Hij kent ons, hij weet wat we doormaken. En dat is omdat hij alwetend is. Als je beseft dat hij jou kent, beter dan jezelf kent, dan kan je twee dingen doen. Je kan je afkeren, of je kan je bekeren. Judas koos voor het eerste. En de vraag is, waarvoor kies jij? Het tweede is jammerlijk. Vers 21. Toen Jezus deze dingen gezegd had, werd hij ontroerd in de geest. En hij getuigde en zei, voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. Jezus is hier ontroerd in de geest. Hij was verward, hij was onrustig, hij was van binnen als het ware aan het huilen, aan het jammeren. Het duizelde hem allemaal even. Waarom? Je zou misschien denken van, nou, hij wist wat er ging komen. Hij wist dat hij opgepakt zou worden, hij wist dat hij gevangen genomen zou worden. Hij wist dat hij naar het kruis zou gaan, de dood zou sterven. Dat zal meegespeeld hebben, maar ik denk met name om wat er hierbij staat. Hij werd ontroerd omdat één van u mij zal verraden. Eén van jullie gaat mij verraden. Eén van de 12 waar hij zo intiem mee was. Zo verbonden mee was. Waarmee hij alles had gedeeld. Vlak hiervoor nog de voeten had gewassen. Het idee dat hij 3 jaar lang met iemand heeft opgetrokken. Alles heeft gedeeld, getoond, door wie hij zou mogen gaan geloven dat hij de Messias was. Maar hij deed het niet. En het ontroerde hem, jammerlijk. Ontroerd dat de zonde zo diep in iemand kan zitten. Ontroerd over hetgene dat Judas verloren gaat. Ontroerd over de onbeantwoorde liefde van Judas naar Jezus toe. Ontroerd over de diepe haat die kennelijk in hem zit. Ontroerd over het feit dat hij hem straks gaat verraden. Ontroerd. Hetzelfde woord wordt gebruikt als Jezus bij Maria aankomt en het verdriet ziet over de mens, van de mens als Lazarus is gestorven. Dan staat er dat Jezus diep ontroerd werd van verdriet. Die ontroering had hij hier over Judas. Hetzelfde woord ontroering wordt gebruikt als hij in Gethsemane bidt tot zijn vader en met angst bloed zweet en opkijkt naar het moment wat voor hem ligt. Ook dan staat er dat hij ontroerd werd in de ziel. Het is een diep gevoel van emotie. Het was zo jammerlijk voor hem. Judas. Hij had zo met hem te doen. Judas, de man waarvan de psalmen spreken over het moment dat de woorden van Jezus in gedachten zijn gekomen. Ook in psalm 41 vers 9. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt. Dat zijn emotionele woorden die slaan op dit moment. Psalm 55 vers 12. Immers, het is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het verdragen hebben. Het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft, anders zou ik het mij voor hem verborgen hebben. Maar jij bent het, sterveling, mijn gelijke, mijn leidsman, mijn bekende. Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar omgingen. We wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis. Die man. We leefden samen in vrede, we waren samen aan het eten, aan het bidden, we gingen samen naar de gemeente, we gingen vertrouwelijk met elkaar om, we deelden de dingen. Jij, Judas, het raakt me zo diep dat jij mij gaat verraden met een kus. Ontroering, verdriet, verwarring. Zelfs toen Judas in de hof van Gethsemane kwam om Jezus te verraden en Jezus de kus van verraad had gegeven. Wat was hetgene wat Jezus tegen Judas toen zei? Het eerste, zei hij, jij vuile, smerige, hypocriet die je bent. Zo, ga weg. Hoe kan je? Nee, het eerste wat hij zei toen hij die kus kreeg van Judas. Matteüs 26, vers 50. Vriend, waarvoor ben je hier? vriend. In het Grieks hetairos, kameraad, makker. Ik denk zelf dat Jezus het Hebreeuwse woord gaver hier heeft gebruikt. Waar wij het woord gabber vandaan krijgen. Vriend, mijn gabber. Ik heb alles met je gedeeld. Waarvoor kom je hier? Zelfs toen nog beschouwde hij hem als een vriend. Wat een liefde had Jezus voor deze man. Waarvan hij wist dat hij hem ging verraden. Wat mij dit leert is dat zelfs als Jezus weet hoe slecht iemands hart is, dan nog zal hij er alles aan doen om die persoon te winnen. Zelfs tegen beter weten in. Een hypocriet doet hem verdriet. Als ik hem negeer, doet het hem zeer. En ziel die naar hem is dichtgesnoerd, maakt hij toch nog diep ontroerd. Al ben je nog zo onbezonnen, hij ziet je liever gewonnen. Ook al zijn wij ontrouw, hij blijft trouw. Wat een troost mag dat zijn voor onszelf, aan de ene kant, maar ook voor degene die niks van Jezus willen weten. Hij is zo begaan met een ieder, zo ontroerd, zelfs als je zo'n slecht hart hebt, dat hij wel een ieder wil behouden en hij zal er alles aan doen. Want het verloren gaan van mensen doet hem zoveel verdriet, zelfs van Judas. En als ik dat op mezelf betrek, dan heb ik nog zoveel te leren. Leren met betrekking tot mijn houding naar mensen die niks van mij hoeven te weten of willen weten. Die zich tegen mij opstellen en die mensen heb ik. En als ik dan zie hoe Jezus staat naar deze mensen en eigenlijk tegen ons zegt van heb die ander ook zo lief zoals ik jullie heb lief gehad. Heb die ander lief zoals ik ook Judas zelfs heb lief gehad. Wees mijn getuige, toon mijn gezicht. Wees een afgezant en een discipel van mij. En dat is anders als wij zelf soms zouden zijn. In Lucas 6 vers 32 zegt hij dat met vele woorden. Als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die aan u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief. Doe goed. Leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbare en de slechte. Dat is een andere houding. En als we die houding aannemen, zeg ik, dan ben je kinderen van de Allerhoogste. Dan ben je mijn afgezant. Dan ben je pas mijn discipel. Daarom zegt Paulus in Romeinen 13 vers 8, ben niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En Galaten 6 zegt, dat is de wet van Christus. Vrijdagavond met de Bijbelstudie van Frank hebben we nog een lied gezongen aan het eind. Welke eigenlijk over dit gedeelte gaat. Het lied zegt, aan de maaltijd wordt het stil als de meester knielen wil. En vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt, dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij als je mij gaat volgen. Toon mijn liefde aan die ander. Dien de ander. Zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. Dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Jammerlijk is hij over diegene die dat zo slecht in het hart hebben. Zo ontroerd daarover. En vraagt aan ons om ook die tranen te huilen die hij huilt. Het derde, de vee van verzekerd. Vers 22. De discipelen dan keken elkaar aan in twijfel over wie hij dat zei. De discipelen hadden geen idee wie hem zou gaan verraden. En dat zegt heel wat van Judas, maar ook van de Heer Jezus. De andere evangelie vullen dat aan. En er staat, en ze begonnen bedroefd te worden en de een en de ander tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet? En weer een ander, ik ben het toch niet? En Lucas zegt, en ze begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen.
Ze waren helemaal in twijfel. Dat kan toch niet? Wie is, ben ik het? Is hij het? Wie is het? Ze hebben geen idee. Helemaal niks. Zo goed had Judas het gespeeld. Maar net zo goed had Jezus dat nooit laten blijken wie het was tot nu toe. Niemand anders kan een ander veroordelen dan Jezus alleen. Hij ziet ons hart aan, wij niet. Zij begrepen ook de gelijkenis nog niet die Jezus had gegeven over het graan en het onkruid. Het onkruid dat tussen het graan ook zal opgroeien. En dat Jezus zegt in Matthäus 13 vers 30, laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen, haal eerst het onkruid bijeen, bind het in bossen om het te verbranden, maar breng het koren bijeen in mijn schuur. Er zit onkruid tussen het graan. En wij hebben geen idee wie. Misschien ook wel zelfs in deze gemeente. En ook wij zouden verbaasd kunnen zijn op dit moment. Is hij het? Ben jij het? Ben jij het onkruid? Wie is het? Ik heb geen idee. En dat je zelfs nu bedroefd aan elkaar kan vragen. Jij bent het toch niet, hoop ik? Of ik zelf? Ik denk dat we verbaasd zouden staan wie we dadelijk in de hemel tegenkomen. Of wie we er niet tegenkomen. Het zou zomaar kunnen zijn dat je mensen tegenkomt waaraan je nu een bloedhekel hebt. En dat je denkt van, ben jij hier? En andere mensen die je zo lief hebt, dat je denkt van, waar is die? Hij is er niet, waar is die? We weten het gewoon niet. Het is aan Jezus om het oordeel te doen, niet aan ons. Hij ziet het hart aan. En dan krijg je in vers 23 dat mooie tafereel. Een van zijn discipelen die Jezus lief had, dat is in dit geval Johannes, lag aan in de schoot van Jezus. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie het toch zou kunnen zijn over wie hij sprak. En deze ging tegen Jezus borst liggen en zei tegen hem, Heere, wie is het? Ik denk dat we even hier het plaatje van de Leonardo da Vinci moeten vergeten. Ze zaten niet netjes op een rijtje achter elkaar op een tafel. Dat is allemaal naar het beeld van de spiegelreflexcamera te kijken. Dat is allemaal wat op het plaatje zouden komen. Nee, ze lagen rondom aan een tafel die laag bij de grond was. Ze lagen op een zij naar elkaar toe. Waarschijnlijk op een kus of zo, dicht bij elkaars hoofd en hart. En Johannes die zat rechts naast Jezus. En Judas had zich op een of andere manier links van Jezus kunnen plaatsen. Misschien om hem maar niet al te vaak in de ogen te hoeven kijken. Petrus zat naast Johannes. Hij vroeg dus aan Johannes om wat aan Jezus te vragen. Dat is wel een leuk iets voor de katholieke kerk. Petrus moest aan Johannes vragen om tot Jezus te komen. Dus Petrus vraagt aan Johannes om aan Jezus te vragen, wie is het? En Johannes doet dat vervolgens. En dit doet Johannes tijdens de maaltijd, terwijl iedereen daar aan het eten is en aan het doen is. En waarschijnlijk heeft niemand anders dit gehoord. Ook niet wat Jezus daarop antwoordt als hij zegt in vers 26, die is het aan wie ik het stuk brood zal geven, nadat ik het heb ingedoopt. En toen hij het stuk brood ingedoopt had, gaf hij het aan Judas Iscariot, de zoon van Simon. En met het nemen van een stuk brood voerde Satan in hem. En Jezus dan zei tegen hem, wat u wilt doen, doe het snel. Doe het snel. Jezus gaf het bevel aan Judas, ga doen wat je moet doen. Jezus wilde hem nu weg hebben. Ga weg, alsjeblieft. Hij had de komende uurtjes nog zo nodig om zijn discipelen nog beloftes mee te geven. Om een hart onder de riem te steken. Om hen te bemoedigen. Al die beloftes te ontvouwen. Hij wilde hen nog zo graag spreken alleen zonder de verrader Judas. En dat loopt door na hoofdstuk 13, 14, 15, 16, totdat uiteindelijk in hoofdstuk 17 het hoogpriesterlijk gebed komt, waarin Jezus bidt en pleit voor zijn discipelen. Ga doen wat je moet doen, ga weg. Satan had het plan in hem gelegd om een hels karwei af te maken. Terwijl eigenlijk de hemelse taak zou gaan doen, de mooiste taak die er ooit zou zijn om redders, om zondaars te redden. Een hels karwei werd een hemelse taak. Het schijnbaar verlies aan het kruis was de grootste overwinning van verlossing. Wat leek op de overwinning van Satan, werd zijn grootste verlies. En Judas ging doen wat hij moest doen, en dat terwijl niemand het in de gaten had. Niemand had verder gehoord of begrepen wat er gaande was. En
Dat lezen we uit het vers wat daarop volgt, vers 28. Niemand van hen die aanlagen begreep met welke bedoeling hij dat tegen hem zei. Want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, dat Jezus tegen hem zei, koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven. Ze hadden geen idee. Maar Judas wel. De gedachte en het plan dat hij al had, werd nu hem geheel meester. Het overviel alles in zijn hoofd, in gedachten, in zijn hart. En vers 30 zegt dan, toen hij dat stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht. Nu werd het pas echt nacht voor Judas. En hij zou nooit meer het daglicht zien. Maar met die woorden, wat je wilt doen, doe het snel, zette Jezus zijn eigen dood in werking. Jezus had alles in de hand. Hij had alles onder controle. Zijn plan was verzekerd, zoals zijn woorden waren in Johannes 10. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw op te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven, ik heb macht het weer op te nemen. Wat dit mij leert is dat Jezus zijn discipelen iets wilde leren en daarmee ook ons vandaag iets wat als een waar, als een wolk boven heel dit stuk hangt. Namelijk, er is niets, maar dan ook helemaal niets, wat mensen kunnen doen, wat mensen kunnen bedenken, wat mensen kunnen uithalen om daarmee Gods plan overhoop te gooien. Niks. Mensen kunnen van alles proberen, maar het zal geen jota, het zal geen titel afdoen aan wat Jezus met ons voor heeft. Het plaatje wat hij voor ons heeft, zal hij volvoeren. Of zoals Paulus het zegt en welke tekst Maureen mij heeft gegeven toen zij mijn eerste Bijbeltje gaf in 1979. En daar gaf ze mij de tekst mee wat ook voor mij een zekerheid is geworden in mijn leven, een verzekering. Romeinen 8 vers 38, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Wat er ook gebeurt, wie ook wat doet, het maakt allemaal niks uit. Hij heeft het in de hand, daar mogen we van verzekerd zijn. En het kan eigenlijk allemaal worden samengevat in de woorden die Jozef spreekt in Egypte tegen zijn broers, als hij bekend maakt wie die is. En ze eigenlijk ook bang zijn op dat moment. Dan spreekt hij de woorden tegen zijn broers in Genesis 50 vers 20. Jullie hebben kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Hij doet alles wat kwaad over ons komt, zal hij ten goede doen keren. Want hij is alwetend. God kent jou. Hij ziet je hart aan. En de vraag is, keer je af of bekeer je tot hem? Het is jammerlijk. De vraag is, kennen wij die pijn die Jezus voelde over die mensen die verloren dreigen te gaan? Verzekerd, God heeft de situatie in de hand, ook die van jou. In welke situatie ook zit. Er is niets en niemand die dat plaatje dat hij met jou voor heeft overhoop kan gooien. En dat mag onze troost zijn. Voor altijd. Hij heeft alles ten goede gedacht. Ook waar jij je nu in bevindt. Amen. Zullen we nog danken voor zijn woord. Vader, u bent zo'n grote God. We kunnen het ons niet beseffen. U bent zo alwetend. U bent zo ontroerd over mensen die u lief hebben aan de ene kant, maar ook mensen die u niet lief hebben. En we mogen de verzekering hebben, Heer, dat u ons helpt, ons troost. Niks in de war stuurt wat u met ons voor hebt. Het is alles genade, Heer. Het is alles genade wat u aan ons doet, wat u met ons gaat doen. Ook in moeilijke situaties waarin mensen zich kunnen bevinden, waarin twijfel opkomt, waarin onzekerheid is, waarin we denken te weten dat u niet alles weet. We bidden u zo, Heer, dat u ons ook in die situaties vervult met uw geest, om onze hoop te richten op u. om onze zekerheid te leren kennen in u. Te mogen weten, Heer, dat wat er ook gebeurt, u houdt ons vast. We zijn geborgen in uw hand, we zijn uw kinderen. En we danken u zo, Heer, dat we daarvanuit mogen leven en wandelen. De hoop die in ons is, Jezus Christus. Doet u zo ons deze woorden zo napreken, Heer, ook in de richting van Pasen. Dat u daar op die laatste avond voor uw dood dit alles sprak. Wat tot op de dag van vandaag onze hoop mag zijn. En daarvoor u alleen maar de lof en de eer en aanbidding geven. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.